genade. We hebben er al over gezongen. Bedankt. Het was heerlijk om zo in aanbidding te zijn met elkaar. Geweldig. Ja. Twee weken geleden, ja, heb ik met jullie gesproken over Psalm 32. En over de zonde. Hè. Ik heb ook verteld dat dat thuis was het grapje bij ons was. We hadden de dominee het over de zonde. Oh, wat zei hij erover? Ja, hij was tegen. Dus als je geen zin had om te praten over waar de dominee het over gehad had, dan zei je dat en dan wist iedereen waar het door kwam. Maar goed, in eerste instantie hadden we gezegd geen geliefde onderwerp. Maar door de psalm kwamen we er wel achter hoe geweldig het kan zijn om er mee bezig te zijn. Want die psalm liet ons geweldige dingen zien. Ik hoop dat je het een beetje kan lezen, maar dit is niet de tekst voor vanmorgen. Dus, welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Als God je bevrijdt, dan begeleidt hij jou met vrolijke zangen van begeleiding. En John Nuttall die schreef een lied van When I dance, I sing for you. And when I sing, I dance for you. Dat is God. Dat is geweldig. En dan gezangen van bevrijding. En ze mogen nog vrolijk zijn ook. Wie op de Heer vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. En verblijdt u in de Heer. Verheug u rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. En dan heb je het over zonde. Geweldig. Hoe is het mogelijk? Hè? David begint anders. Mijn gebeente kwijnt weg, jammer klachten. Uw hand drukt zwaar op mij. Mijn levensvocht verandert in een zomerse droogte. Nou, dat is allemaal nogal wat. Maar dan toch eindigt het met een jubelroep. Ik heb het gezegd. Dus wat ik aan heb gestipt, voor de rest is het niet zo belangrijk. Maar wat ik aan heb gestipt, alles wat ik rood heb gemaakt, heb ik gezegd, Lutze. Dus meer is er even niet. En als je kijkt naar die jubelroep, dan kan daar maar één ding onder liggen. Eén ding maar. En dat is dus die genade. Genade die we bij het kruis van Jezus vinden. Hij kwam naar aarde. Genade. Hij heeft de zonde op zich genomen. Genade. Hij is voor ons de weg gegaan. Genade. Hij heeft de beker tot de laatste druppel leeggedronken. Genade. In en door hem hebben wij genade ontvangen. En dan leven we in de 40 dagen tijd voor Pasen. Ik zeg het bijna elke week. Maar voor mij is het iets bijzonders. Ik vind het heerlijk om zo ermee bezig te zijn. Die 40 dagen. Pasen, een feest van genade. Volgende week gaan we kijken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dan gaan we kijken naar dat het bloed gevloeid heeft en dat elke druppel bloed iets betekende. De week erna kijken we natuurlijk naar die opgestane Heer. En vandaag kijken we dus naar de basis van alles. Genade. Er is een diaken uit de Rooms-Katholieke Kerk. Diaken, dat is de onderste trap, zeg maar, dat kan je ook als getrouwd man doen. Je mag niet trouwen als diaken, maar je mag wel getrouwd zijn als diaken. En dat heb ik trouwens gehoord bij Henk Rothuizen, vond ik wel leuk. Die man was ook, Marcel Sarot, was ook diaken. Maar deze man, Erik Zengers, dat is een bekende godsdienstsocioloog. En daar heb ik er altijd een beetje moeite mee, godsdienst en sociologie, maar goed. Er was een interview en daar deed hij een hele opmerkelijke uitspraak. En die ga ik even lezen hoor. Dus, kerken moeten zich weer zelfbewuster opstellen en zich helder en eenduidig concentreren op de kern van hun identiteit. En dat is op genade. Hij benoemt dus de genade als de kern van onze christelijke identiteit. En in mijn ogen heeft hij er helemaal gelijk in. En dat dus uit de mond van een socioloog. Hè? Dus iemand die mensen en hun gedrag bestudeert en gericht is om maatschappelijke en sociale problemen in kaart te brengen. Die zegt dus dat onze kern genade is. Heel opmerkelijk. En natuurlijk is het hartstikke belangrijk voor een organisatie om je te concentreren waar je goed in bent, wat je kern is. Als het over een voetbalvereniging gaat, die richt zich op voetbal, toch? Duidelijk. En als het om de brandweer gaat, gaat het om blussen van een brand. Als het om een museum gaat, gaat het om het tentoonstellen van kunst. En een orkest richt zich op musiceren. En wij als kerk, als gemeente van Christus, richten ons dus op genade. En wat is dat belangrijk? Want volgens mij begon jij ermee, Anneke. Wat een wereld. Wat een genadeloze wereld leven we in. Een wereld waarin gewoon twee principes gelden. Als jij iets wil hebben, dan moet je er iets voor doen. En het tweede is, als je een fout maakt, dan word je erop afgerekend. Moet je kijken hoe een contrast met dat kruis erachter, die twee zinnetjes. Dat is de wereld. Dat is toch niet normaal? Dit laat ook zien waarom genade moeilijk is. Want in zo'n wereld leef je dus. Daar heb je dus elke dag mee te maken. Je krijgt niet voor niets, je moet ervoor betalen of je moet er iets voor doen. Hoe dan ook. Om te krijgen moet je echt iets doen. En als je elke maand aan het lantefanten bent, zo kijken mensen dan. Hè, dus dan ben je werkeloos. Heb je het dan moeilijk, doe je van alles. Maar dan hou je je hand op aan het einde. En wat noemen ze je dan? Een profiteur of een parasiet. Ontvangen zonder iets te doen, dat is hartstikke moeilijk in deze wereld. En ik kan erover meepraten, omdat ik als WHO'er daar ook mee te maken heb. En dat is best lastig. Iedereen heeft werk om je heen. Ik ben zo blij dat ik hier in de gemeente mag zijn. Maar iedereen heeft werk en jij zit aan mij. Ik weet nog dat mijn schoonzoon een nieuwe baan kreeg. En het ging helemaal niet om die baan of zo, maar ik was gewoon stik jaloers op hem. Zo van, ja, dan ga je door een rouwproces ook. En dat is hartstikke moeilijk in deze wereld. Je wordt aan de kant gezet. En dan zegt God, maar bij mij is het anders. Ik heb genade. Ontvangen terwijl je het niet verdient. Ontvangen om niet, je hoeft er niets voor te doen. Sterker nog, bij God kun je er ook helemaal niets voor doen. De genade van God, die wordt niet groter, die wordt niet kleiner. Die gaat niet weg of zo door er iets aan toe te voegen. Nee, dat kan niet. En als je het dan over genade hebt, dan is het goed om te weten waar je het over hebt. Want genade, ik heb er veel over gelezen de afgelopen week. Maar in de eerste plaats is het dus in de wereld een controversieel woord. Maar het is een woord ook wat de wereld niet begrijpt. Als je op internet rondkijkt en je toetst genade in. En dan kijk je, hoe vertalen ze dat nou? Wat zeggen ze daar nou van? Nou, dan zeggen ze, genade dat is het niet meer kwalijk nemen. Tussen haakjes. Voorbeeld, voor deze keer schenk ik je genade. Nou, dat is ver weg, hè? En dan is de tweede dat ik vond, dan stond er genade, dubbele punt, dat is Gods genade. En dan staat er tussen haakjes achter de goedheid van God. En dan denk ik van nou, ze hebben het een beetje begrepen, maar de diepte begrijp je dan dus niet. Want dat gaat natuurlijk veel verder, veel verder. En dan stond er geen genade vinden in iemands ogen. Tussen haakjes het niet goedkeuren. Daar heeft dan genade mee te maken volgens de wereld. En de mooiste is natuurlijk de uitroep, hè? Goeie genade. Dat is een uitroep van verbazing of verontwaardiging. Zo gebruiken ze dus genade. En dan denk ik van ja, als het over verbazing gaat, dan kan de wereld dat woord wel gebruiken, want ze begrijpen er niks van. En dan komt Wikipedia, die komt iets in de buurt. Genade is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking voor Gods welwillendheid, welwillende toewending, tot de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus. Mooi, hè? In de christelijke theologie is genade één van de eigenschappen van God. Daar gaat het dus al verder, hè? Het is een spontane, hij komt zomaar, niet verdiende goddelijke gunst. Christenen verstaan er een vrije gave onder die de mens absoluut niet verdiend heeft. Nou, prachtig, Wikipedia. Maar Wikipedia wordt gevoed door ons. Dus, ik vond het mooi. En misschien heb je zelf ook wel een omschrijving van genade in je hoofd. Maar besef je tegelijkertijd van ja, genade is zo groot. Hoe kun je dat omschrijven? Het is zo diep, wijd, wonderlijk, krachtig, veelomvattend. Nou, toch even een beetje kijken naar dat woord dan. In het Tweede Testament vind je voor genade het Griekse woordje charis. En dat kennen we wel van ons woord charisma. Genadegave. En als je daar dus op doordenkt, en dat las ik ook zo, dat vond ik wel mooi. Als je dus charismatisch bent, betekent dat dus letterlijk dat Gods genade volop door jou heen stroomt. En toen ik dat las, dacht ik, nou, daar wil ik dus aan werken. We zijn een charismatische gemeente. Ik wil wel een charismatisch mens zijn, waarin de genade van God lekker stroomt door me heen, naar anderen toe. En dat mag groeien. En daar strek ik me naar uit en ik hoop jullie ook. En dan is er nog een ander Grieks woordje en dat heeft er ook heel erg mee te maken. En dat komt ook veel voor in de Bijbel. En daar is charis ook van afgeleid en dat is het woordje chara. En dat betekent blijdschap, vreugde. Dat hoort dus bij elkaar. En ik las in de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek een hele mooie uitleg over die samenhang van charis en chara. En dan stond er, hè, dus charis afgeleid van chara, is blij zijn, zich verheugen. Is het gemeenschappelijke van de betekenis van deze woorden dat het in verschillende situaties een toestand of daad betreft die vreugde of genoegen opwekt. Dus bij genade hoort gewoon, genade hoort gewoon de vreugde. Dat als jij genade ontvangt, loop je altijd met een glimlach. En dan staat er in het Eerste Testament voor een Hebreeuws woord natuurlijk, en dat is het woordje hen, en dan genadig zijn, dat is hanon of ganan. En ganan, ik weet niet of jullie dat woord horen, maar dat vind je bijvoorbeeld terug in de naam Johanan. Johanan, dat is een naam uit de Bijbel. Maar dat vind je dus ook terug in Johannes. En dat betekent dus letterlijk, Johannes, de Heer is genadig. De genade stroomt. Dus, als je Jan, of Johan, of Janneke, of Hanneke, of, noem maar op, Jannie heet. Jannie is er niet, die is bij de vriendin natuurlijk. Dan word je dus de hele tijd herinnerd, Hanneke, aan het woord genade, dat de genade stroomt. Dat is toch heerlijk? Ganan, dat zit in jouw naam. En dat geldt gelukkig niet alleen maar voor Jan en Hanneke hier in de zaal, maar dat geldt voor ons allemaal. Vreugde en genade horen bij elkaar. En Gods genade mag dus elke keer een glimlach op je gezicht tevoorschijn brengen. Geldt ook voor jou, maar gewoon echt waar. Ja, ja, Jan, maar je blijft vooraan lopen met die naam. Je hebt die naam ontvangen, hè? Vergis je niet. En in de Nederlandse taal is er ook nog eens een verband tussen genade en gunst. En dat vind ik ook goed. Genade en gunnen horen ook wel bij elkaar. Hè? Dus genade is dat God het ons gunt, het goede gunt en het goede geeft. En niet mondjesmaat, maar volop. En dan is genade heel veelomvattend. En natuurlijk kun je proberen om dat woord helemaal te ontleden. Dat doen we nu ook een beetje, om er iets van te leren. Dat kan. Maar dan nog blijf je aan de oppervlakte. En ik wil eigenlijk toch wat dieper vandaag. En dan gaat het dus niet alleen maar om de definitie, om de omschrijving, hoe verhelderend het ook kan zijn. Maar dan gaat het dus niet om wat we met ons hoofd weten, maar wat we ervaren. Wat we met ons hart zien en beleven van genade. Daar gaat het om. En als je dat weet, als je zo weet wat genade is, dan herken je het ook als het werkt, als het stroomt in je leven. Als we naar het kruis kijken, dan zien we Jezus. En Jezus heeft voor ons de genade ontsloten. Dat is iets waar we nu in deze tijd mee bezig mogen zijn. Hij heeft die genade voor ons mogelijk gemaakt. Bij dat kruis is die genade gaan stromen. Jezus die kwam naar de aarde en die kwam in onze vuile wereld. Het levende woord van God, dat werd vlees. En dat werd vlees om het voor ons op te lossen. Dat is zoveel genade. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien, hè? Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Oh. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Overvloed, overstelpt worden. Genade op genade. Johannes, een van de drie vrienden van Jezus. En het was jou ook opgevallen, Bart. Hè? Die man die heeft iets meegemaakt, die heeft iets beleefd. Ik vond het zo mooi hoe Bart dat vorige week ook uitlegde. En ik kwam eigenlijk op datzelfde ook weer terecht, ook door jou natuurlijk, van wat een man, zo dichtbij. En hij zag dus die genade stromen. Hij probeert hier woorden te geven aan wat hij ziet, aan dat vlees geworden woord. En het is moeilijk voor hem, dat merk je gewoon. Hij heeft dat zo ervaren. Hij heeft gewoon moeite om de woorden te vinden. Gewoon zo groot, het is zo'n overvloed. Probeer dat maar eens onder woorden te brengen. In de mens Jezus balt het samen. Die grootheid, die goedheid, die waarheid, die genade van God. Dat komt allemaal samen. En dan ziet Johannes het en die staat met open mond te kijken. En wij mogen ook met open mond staan te kijken. We zijn zijn volgelingen, we hebben de deel aan. Genade op genade. En Johannes, de Heer is genade, betekent dat. Hè? De genade stroomt, dat is prachtig. Die Johannes schrijft niet dat we die genade zullen ontvangen. Dat staat er niet. Hij zegt dat we die genade hebben ontvangen. En dat is heel wat anders als zullen. Zo vaak strekken we ons er nog naar uit, terwijl het gewoon er is. Het is er. Dat is hetzelfde als dat God belooft dat hij hier zal zijn. 2, 3 of meer. Ik ben in jullie midden. God is hier. Dat mag je ervaren. En zelfs als je het niet ervaart, mag je weten dat hij er is. Zo mag je ook kijken naar genade. Jezus die is aan het kruis gestorven. En er was geen nederlaag. Hij heeft de dood overwonnen en is als overwinnaar opgestaan uit het graf. En mag ik het dan gewoon eens populair zeggen? Daar hoef je dus niet op te hopen of naar te verlangen. Maar dan mag je weten dat je dat ontvangen hebt. En natuurlijk blijft die hoop dan bestaan. Dat begrijp ik ook wel en dat begrijpen jullie ook wel. Maar ik hoop dat je ook begrijpt wat ik bedoel. Het is er. Want weet je waarom het er is? Omdat hij er is. Dat is alles. Hij is er, dus is het er. En als we dus door geloof met hem verbonden zijn, dan hebben we die genade al ontvangen. En dan kan ik me voorstellen dat woorden als overvloed en volheid misschien wat abstracte woorden zijn, abstracte begrippen. Maar vers 14 van Johannes 1 is dan zo duidelijk. Hij het levende woord Jezus Christus is vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Het gaat niet om een beetje, maar het gaat hier ook, denk ik, over die overstromende beker uit Psalm 23, waar we net ook van gezongen hebben. Het is geen dun straaltje water wat uit de kraan komt en jij maar met die beker zo erbij. Nee, het is een machtige waterval en je beker is vol, maar je bent hartstikke kletsnat ervan. Het overstroomt je. Nou zit er in vers 16... kan je niet zo goed zien, dat is de tweede vers. Er zit wel een klein probleempje. En ik wil niet lastig zijn of zo, maar wat er staat, staat er eigenlijk niet. Dat is vertaald zo. En dat hebben we ook allemaal zo begrepen. Er staat dus genade op genade, maar er staat geen op. Er staat letterlijk genade voor genade. Daar staat het woordje anti. En anti betekent niet tegen, maar dat betekent dus vervanging in de plaats van. Dus genade in de plaats van genade. En dit zou dan dus kunnen inhouden dat de ene genade met de komst van het werk van Jezus plaats maakt voor een andere genade, een ander soort genade. En het volgende vers, dat is wat dat er gaat, geeft dat ook wel, is dat ook een beetje in die lijn. En dan kijken we even naar de Bijbel in gewone taal, dan staat er via Mozes hadden we Gods wet al gekregen en nu hebben we door Jezus Christus liefde en trouw leren kennen. Dat is dus het vers wat erna komt. En vrij vertaald zou je dan dus kunnen zeggen dat de ene vorm van genade, namelijk die vorm dus van de wet, en vergis je niet, die wet is ons gegeven als bescherming, pure genade, maar dus die genade van de wet, Eerste Testament, maakt nu plaats voor een andere vorm van genade, namelijk die van een levende persoon, Jezus. En die is vol van genade en waarheid. Ik vind het mooi om het zo te zien en ik geloof ook dat het waar is. Er staat echt dat woordje anti. En natuurlijk, als je kijkt naar het Eerste Testament, dan is God een door en door genadige God. En in het Tweede Testament komt dan in Jezus Christus gewoon de apotheose. Maar God strooit dus overvloedig met zijn genade. Hij deelt uit heel de Bijbel door. En God zelf is een bevrijder. En de Bijbel laat zien, en zeker niet in de marge, dat hij volop en voluit bevrijder is. God laat zijn overvloed zien, juist ook als bevrijder. Als ik wel eens aan iemand vraag, ook in mijn familie of als ik ergens ben, van hoe zie je dat nou, dat evangelie? Wat houdt dat evangelie nou voor jou in? Dan hoor ik heel vaak van dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik straks in eeuwigheid met hem mag leven in de hemel. En dat is goed, dat klopt helemaal, maar het is niet volledig. Het is niet compleet. Want dan gaat het dus niet over de volle rijkwijde van genade. Want vrijheid, de bevrijding, hoort daar dus echt helemaal bij. Want het begint met genade. Adam en Eva wonen, leven in het paradijs. En ze eten van de verboden vrucht. En na die zondeval komt God dat paradijs in. Zoals hij elke dag gewend was om een wandeling met de mensen te maken. En hij ziet ze niet, want ze hebben zich verstopt vanwege hun schaamte. Hij weet natuurlijk wat er aan de hand is. En dan moet je eens, ik heb het echt geprobeerd, moet je eens proberen voor te stellen wat er daar gebeurt. God heeft iets prachtigs gemaakt. Hè? Hij heeft de mens met een doel gemaakt om lief te hebben. En in dat maken van die mens heeft hij een risico genomen. Hij heeft het mooiste van de schepping, zo noemt hij het ook, hè, de kroon van de schepping, de mens, die heeft hij een vrije wil gegeven. Zodat ze niet vanuit dwang, maar vanuit hun vrije wil hem konden liefhebben. Geen marionet, maar een vrije mens. En wat denk je? Daar gaat het fout. En dan treft God de mens niet aan. En dan, dat moet toch een situatie geweest zijn. En als je dan kijkt, dan denk ik van draai je maar om en loop maar weg. En laat maar, dit had ik niet bedoeld. Nee. Dan roept hij Adam. Adam, waar ben je? Hij zegt dus niet, Adam, wat heb je nou gedaan? Nee, Adam, waar ben je? En dat doet hij denk ik ook wel om die rust te geven, maar ook om die genadige God te zijn. Die genade stroomt dus vanaf dat prilste begin. Het was genade dat hij de aarde schiep. Hij heeft iets prachtigs voor ons gemaakt. Dat is genade. Hij heeft er ons op gezet. Wij mochten die aarde bewerken. Dat is genade. En weet je, daar stopt die genade niet. Dan stroomt het verder. Die genade stroomt verder. Want God bevrijdt de mens uit de tuin. Bevrijdt de mens uit de tuin. Ja, ik zeg het expres zo scherp. Want ik geloof dat God de mens uit de Hof van Eden heeft bevrijd. Dat genade was. Lees maar mee. Genesis 3, vers 22 en 23. God dacht, nu zijn de mensen net zoals ik. Ze weten nu wat goed is en wat kwaad is. Maar ik wil niet dat ze ook eten van de boom van het leven. Als ze de vrucht van die boom eten, blijven ze altijd leven. Daarom stuurde God de mensen weg uit de tuin van Eden. Hij had de mens gemaakt van aarde en nu moesten de mensen voortaan op die aarde gaan werken. Dus toen God die mens wegstuurde, was dat een volledig genadige en beschermende actie van God. De mens had van de boom van goed en kwaad gegeten en stel je voor dat ze dan ook zouden eten van die boom des levens, dan zouden ze in eeuwigheid in die situatie leven. En dat mocht niet. Ik bescherm jullie, ik zet jullie uit de tuin, want ik kan niet van jullie op aan dat je daar ook niet van eet. En dan ging God verder, gelijk. Dan komt daar die moederbelofte, dus de belofte, de moeder van alle beloften. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Vijandschap tussen Satan en de mens. Tussen het rijk van de boze en het rijk van het licht. Tussen goed en kwaad. En dit is de herziene statenvertaling. En dan zie je dat nageslacht en hiel en het met een hoofdletter staan. En dat is omdat het hier gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. Die wordt hier beloofd. Wat een genade. Hij zal aan het kruis die kop van Satan, daar dus waar de kracht en het leven in zit, dat zal die vermorzelen of, zoals het letterlijk in de grondtekst staat, verpletteren. En hier staat het hetzelfde, twee keer vermorzelen, maar er staat verpletteren en aantasten. Maar verpletteren is dus definitief. Er is geen herstel meer mogelijk. En zelfs de oudste Joodse uitleg over dit vers zegt dat het hier gaat over de komst van de Messias. Satan kan dan misschien de hiel aantasten. Hij kan het je behoorlijk moeilijk maken. Maar de Messias komt en hij is gekomen. Hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft die beker gedronken. Er is die day geweest. De Decision Day. Dat komt volgende week misschien nog wel even aan de orde. En dat V-Day, Victory Day, komt eraan. De beslissing is genomen. En die overwinning zullen we ook ten volle pakken. Already, not yet. En God is zo duidelijk. De genade van God stroomt ook zo overvloedig in dat Eerste Testament. En het kernverhaal in dat Eerste Testament is bevrijding. Het kernverhaal is bijvoorbeeld de bevrijding uit Egypte. God geeft de wet. Prachtig. Dat is die bescherming die we krijgen. God geeft de wet. En hoe begint hij die wet? Ik ben de Heer jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald en bevrijd uit de slavernij. Dat is het begin van de wet. Belangrijkste, zeg maar, wat hij ons gaf in dat Eerste Testament, dat begint dus met van, pas op hè, onthoud het goed. Ik heb jullie bevrijd. Ik ben jullie bevrijder. En als je dan kijkt naar Jezus, dan in zijn eerste publieke optreden, dat hij naar de synagoge gaat, Lucas 4 staat dat, en dan gaat hij vertellen wat hem drijft, wat zijn missie is, zeg maar. Met welk doel hij op aarde is. En wat doet hij dan? Dan grijpt hij terug op een profetie uit het Eerste Testament. Die pakt hij. Jesaja 61. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gevangen zaten, opening van de gevangenis. Het is een overvloed van genade in de hele Bijbel, van kaf tot kaft. Laat ons zien dat God genadig is en dat hij ook niet zuinig is. Elk verhaal, hoe groot of klein ook. Het staat bol van bevrijding, van herstel en van verlossing. Van het verhaal van Gods koninkrijk. Het verhaal dat Jezus die heerlijkheid is komen brengen. Het gaat om wezenlijke zaken als het om genade gaat. En God is werkelijk met een prachtig plan bezig in zijn Zoon Jezus Christus. En wij mogen daar onderdeel van zijn. Dat is toch geweldig. Er is werkelijk niets radicaler dan het evangelie van genade. Die genade die schudt je leven even uit. Het zet je neer op de plek waar God je wil hebben. En als je begrijpen gaat wat die genade echt inhoudt, ja, dan ga je uit je dak. Dan blijft er niets op zijn plaats en blijft er alleen maar dat verlangen over om het te beleven en om erbij te zijn, om het te zien. Voor mij is deze preek begonnen met een tekst uit Colossense. Colossense 1 vers 13. Hij redde ons allemaal, hij, Jezus, redde ons allemaal uit de macht van het kwaad. En hij bracht ons in de nieuwe wereld van zijn Zoon, Jezus Christus, van wie hij zoveel houdt. Genade. Gods genade en reddende kracht heeft ons bevrijd. Het is genade. Genade, genade. En bij het kruis vinden we die. Daar draait het om. En het is iets wat ons dus perspectief biedt. Weet je, genade, dat gaat in tegen de verwachting dat je wordt afgerekend op wat je gedaan hebt. Zo vaak denken we dat nog. Genade gaat in tegen dat vingertje, die je alleen maar wil veroordelen. Gods genade heeft het laatste woord en jij bent vergeven. Genade gaat ook in tegen elke gedachte van twijfel dat je misschien toch wel iets moet doen om te kunnen ontvangen. De twijfel, ja, dat God wel wil vergeven, maar ja, daar moet je toch eigenlijk wel wat tegenover stellen. Maar dat is geen genade. Genade geeft om niet, genade is ook onbaatzuchtig, verwacht ook niets terug. Genade gaat natuurlijk ook in tegen de gedachte dat je er zomaar op los kunt leven. Dat kan niet. Zondig maar, God vergeeft toch wel. Ik noem dat altijd een positief fatalisme, maar dat is natuurlijk niks positiefs in, want het is ontzettend negatief, want je kunt er niet zomaar op losleven. En wanneer jij genade een beetje begrijpt, dan drukt jou dat aan tegen het vaderhart van God. En dan kan je niet anders dan de dingen te doen die hij van je vraagt. Dat is ook het gevolg van genade. Het gaat ook in tegen de angst dat je er niet uit kunt komen, dat je niet kunt zijn wie je bent. Maar God laat jou juist groeien in wie je bent. En genade gaat ook in tegen dat stressgevoel dat jij het allemaal moet doen. Oké, eentje voor mij persoonlijk natuurlijk. Allemaal trouwens, maar deze ook. Ik wil God leren kennen en ik wil ervan overtuigd zijn dat zijn woord laat zien dat we mogen rusten. Dat ik van Jezus mag leren dat zelfs als het stormt, dat ik kan slapen. En genade gaat ook in tegen het geloof dat je het zelf moet doen, dat je het zelf wel kan, je eigen kracht. En genade laat zien dat de Geest aan het werk is in, door en met jou. En dat hij het door jou heen veel beter doet dan dat jij het ooit zou kunnen. En genade gaat ook in tegen de macht van het kwaad. God vestigt de kwaliteit van zijn koninkrijk in jouw leven. Dat is genade. Je bent overgeplaatst in het rijk van zijn geliefde zoon. Een prachtig woord met een fantastische diepgang. En ik hoop dat je daar van de week ook mee bezig gaat met dat woord genade. Dat je zo toeleeft ook naar Pasen. En genade is een antwoord ook op al die onvervulde verlangens in je hart. En dan kun je genieten van genade. Je kunt genieten van genade als je je verwondert hoe goed en hoe krachtig en hoe ongelooflijk uniek Jezus is voor jou ook. Je geniet van de genade als je door een dal van diepe duisternis gaat en je weet en je voelt, hij is erbij. Je geniet ook van genade als God een oude wond in jouw leven aanraakt en je geneest. Je geniet van genade als je bij dat kruis bevrijding en vergeving ontvangt voor je zonde. En als je God dan hoort zeggen, ik denk er nooit meer aan. Jij ook niet. Je geniet ook als je merkt dat je door die genade in de loop van de tijd minder veroordelend bent voor die ander. En dat je er alleen maar naar verlangt, Heer, leen mij uw ogen, mag ik met uw ogen kijken. En je geniet ook ervan dat je ontdekt dat als er onrecht in jouw leven is gedaan en je brengt het bij je vader, dat hij je hart zacht maakt. Dat is geweldig, om dat te mogen ervaren. Je geniet ook als je bijvoorbeeld vroeger misschien afstand voelde als het over God ging, God was ver weg, en dat je hem nu zelfs papa mag noemen. En tenslotte geniet je ook, en dat kan met genade, als je soms van binnen huilt en de tranen ook over je wangen gaan, als je je zwak voelt en gebroken vanwege je trots en je egoïsme, maar dat hij je vergeving geeft en dat hij je de weg wijst. Genade. Dat is een heerlijk woord. En weet je, er zal nooit nieuw leven stromen als de genade, als je de genade niet met je hart gaat kennen. Want zo werkt God. Als er een nieuw leven in mensen komt, dan is er maar één bron en dat is de genade. En genade geeft vreugde en ik hoop dat we met elkaar ook die vreugde kunnen beleven. Ook straks, als we avondmaal gaan vieren. We leven in een genadetijd. Een tijd waarin het woord van God vrucht mag dragen in jouw geloof. Heerlijk toch, dat er vrucht mag zijn. Hij geeft de spade en de vroege en de late regen. Wat een overvloed, wat een volheid. Wat een overweldigende rijkdom. Genade op genade op genade. Van genade moeten we het hebben. Amen. Ik wil graag een lied zingen. En dan gaan we aan het avondmaal beginnen. Dat is lied Opwekking 6:14. Uw genade is mij genoeg. En dat is heel positief bedoeld. Niet van ik heb er genoeg van,